Vooraf nog een enkele mededeling. Donderdagavond van 7 tot 8 is er gelegenheid in de Scheldestraat om de familie Molenaar te condoleren. En vrijdagmorgen om 11 uur zal de rouwdienst plaatsvinden op de Oude Dijk. En vanavond is er zondagavond catechisatie om 8 uur in de pastorie. Bij alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 141, het tweede vers, mijn B, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, de tweede van 141. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Psalm 62. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het derde vers van Psalm 95, vers 3. Zijns is de zee, ze is door haar kracht met alle droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor den Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. Wij noemden u Psalm 62, de 12 artikelen en het derde van 95.
Een psalm van David voor de opperzangmeester over Jetutum. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is mijn rotsteen, immers is hij mijn rotsteen en mijn heil. Mijn hoogvertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij alle zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zijn raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Sela. Doch gij, o mijn ziel, zwijgt Gode. want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoofdvertrek. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijner sterkte. Mijn toevlucht is in God. Vertrouwt op hem ten alle tijden, o gij volk. Stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht, Sela. Immers zijn de gemeente lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen, zouden zij tezamen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouw niet op de onderdrukking, noch op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloediglijk aanwast. Zet het hart er niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heere, is uwe. Want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn er enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleesers en het eeuwige leven. Amen.
Andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 45. Wij noemden u zondag 45. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie over het gebed. Waarom is het gebed den christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God de aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. En ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. En hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Vragen we de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. O God, zo naderen we voor uw heilig aangezicht met onze kinderen en onze kleinkinderen, om u te smeken of gij ons uw heilige geest wil schenken, ook in het bijzonder aan deze ouders met hun kinderen, zodat zij ervan doordrongen zijn en wij met hen, dat de heilige doop een preek is, een preek van onze verlorenheid, een preek dat wij vuil zijn, maar ook een prediking van uw opzoekende zondaarsliefde, en dat gij ze wil wassen en reinigen door het dierbare bloed van Christus. En daarom moet die prediking toegepast worden. En daarom smeken we u om dat waarachtige geloof. Dat is immers de lege hand die u komt te schenken, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaad die in de doop ons toegezegd wordt. En Heere, wij bidden u of gij ons wil helpen in het preken en in het luisteren, wanneer het gaat over het gebedsleven. Dat is toch de ademtocht der ziel. Daaraan worden uw kinderen toch gekend, dat zij een tere omgang met u hebben. Omdat zij weten, en hoe langer meer daar ook ging geoefend worden, wat u zelf tegen hen gezegd hebt: zonder mij kunt gij niets doen. En wij bidden u of gij ook dan uw zegen wil schenken deze middag, wanneer wij tezamen zijn gekomen. O Heere, gedenk ons toch in uw gunst en goedheid. Ook wanneer we ons verantwoordelijk weten voor onze kinderen en kleinkinderen, zegen al het onderwijs dat onze kinderen ontvangen, op school, maar ook in de kerk. Dan is er ook blijdschap dat ook juffrouw Van Gelder 40 jaar zondagsschooljuf mocht zijn. We hebben er vanmorgen een ogenblikje bij stilgestaan. En Heere, wilt gij haar werk en ook het werk van de anderen zegenen, zodat er kinderen geboren mogen worden, geestelijk geboren mogen worden, wederom geboren mogen worden, ook door middel van dat werk. Heere, help ons dan om het alleen van u te verwachten. En dat vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een kind der gemeente de heilige doop te bedienen. En we luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie ons geeft aangaande de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of het ten onzen besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzekert ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest dat dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden. en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon zonder verschrikken, mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Maak uw verzoeken op te staan, ouders. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, en daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen, ons kind, in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij, dat het kind in Christus geheiligd is, en daarom als lidmaat zijner gemeente behoort gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Kranendonk, moeder Kranendonk? Ouders, de woorden die ik u mee wil geven vinden wij in Psalm 135, vers 14 en 15. Vers 13 en 14 bedoel ik. En er staat, o Heere, uw naam is in eeuwigheid. Heere, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Want de Heere zal zijn volk richten, en het zal hem berouwen over zijn knechten. Hoe kom ik aan die tekst? Omdat ik moest denken aan de berijming die we straks ook gaan zingen van Psalm 135, het achtste vers. En die berijming die luidt van geslacht tot geslacht. En dat is al een wonder. De grootouders die zijn er. En er zijn ook overgrootouders in ons midden. En dan moet je daaraan denken. Van geslacht tot geslacht. Jullie zijn het opkomend geslacht. En de kleine Sil is weer een van het nieuwe geslacht. En wat staat er dan? Wordt naar onze dure plicht. En daar geeft de dichter heel duidelijk aan dat het een plicht is van ons om door te geven. Wat door te geven? Nou, dat staat in de tekst. Uw naam. En dat is belangrijk om de naam des Heeren door te geven. Om aan de kinderen dat bekend te maken. Wat betekent de naam nu eigenlijk? En dan hier de naam Heere met hoofdletters. Jehovah, de verbondsgod. En dan staat er ook uw gedachtenis. Dat betekent eigenlijk dat wij datgene wat de Heere verbindt aan zijn naam in de herinnering houden. En dat zijn de grote daden van de Heere. Heel eenvoudig gezegd, Jan en Maaike. Dat is de Bijbelse geschiedenis. Dat je die doorgeeft aan de kinderen. Dat je laat zien hoe machtig de Heere is. En als je die psalm leest, dan herinnert die psalm vooral ook aan de verlossing uit Egypte. En het moment dat het volk daar voor de Schelfzee stond. En dat je dan laat zien hoe machtig de Heere is. Hè? Dat de Heere dan een weg baant voor het volk. En dat de Egyptenaren verdrinken in het water. En dat de Heere hen verzorgt tijdens die woestijnreis. Uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Om dat door te geven aan de Heere. En dan staat er in de berijming. Bij het volk uw gunst erdacht. Dus dat is dat terugdenken eraan. Wijl gij zelf, o Heer, en richt. En dat betekent dat de Heer dus bemoeienissen heeft met dat volk. En dan staat hier dat hij ze dan richt. Dat betekent dat Jan en Maaike, dat betekent dat de Heer je tegen kan komen. Als de Heer merkt van dat gebeurt niet. In het gezin van Jan en Maaike. Ze voeden hun kinderen op voor de wereld. En dan kan de Heere je tegenkomen. En wat staat er dan? En aan hen schoon diep en schuld. Want dan laten wij een schuld op ons gemeente. Wanneer we daar ons niet op concentreren. Als we telkens in onze gedachten hebben. Wij hebben kinderen gekregen. Om ze niet op te voeden voor de wereld. Maar voor de Heere en voor zijn dienst. En als we dan het tegendeel doen. En dan hoeven dat per se geen wereldse dingen te zijn, Jan en Maaike, maar dat kunnen ook gewoon puur aardse dingen zijn. Dat je de aardse dingen telkens voorop stelt in je gezin. Hoe zit het met je huiswerk? En denk erom, je moet je geld ook sparen enzovoort, hè, van die hele gewone dingen. Maar nooit echt, hoe zit het nou met je ziel? En dan staat er een groot wonder. En aan hen schoon diep in schuld, met berouw gedenken zult. Dat is het berouw van God. En dan daalt God zo laag af. Dan gaat God zichzelf vergelijken bij een man die berouw krijgt. Waarvan? Van dat richten, van dat straffen. En dat de Heere dan terugkomt en dat hij laat voelen waarom hij je tegen is gekomen. Tot nu toe gaat alles goed in je gezin. Dat is een grote zegen. Maar het kan zo veranderen. En dat je dan voelt, wat heeft dit toch te zeggen? Is dit nu dat handelen van God dat hij ons richt? En dat hij ons ontdekt aan schuld? Dat je dan juist daarin gaat bidden. Zoals die Ninevieten dat deden. Misschien dat de Heere zich zal bedenken. Dat zeggen ze eigenlijk. En dan staat er ook dat God deed het niet. He, dat is hier ook wat hier staat. Met berouw gedenken zult in de onberijmde staat. Het zal hem berouwen over zijn knechten. Zo goed is de Heere nou. Omdat hij werkt van geslacht tot geslacht. Dat geldt ook voor de gemeente. Laten we dat ook telkens weer naar ons toe komen, gemeente. Wanneer er zoveel dingen gebeuren in de gemeente. Zoals in de afgelopen week. Dat heeft ons wat te zeggen. Schoon diep in schuld. En dat je zegt, Heere, wilt u dan toch in berouw. Aan ons en onze kinderen en kleinkinderen gedenken. Dat de Heere terugkomt. Dat hij niet zal wijken van ons. Dat hebben wij ons. Dat hebben we erna gemaakt. Maar de Heere is trouw aan zijn verbond. We gaan dat zingen, gemeente. Als voorbereiding op de doopsbediening. Psalm 135 vers 8. En daarna zal de doopsbediening plaatsvinden. En na de doopsbediening zingen we 134 vers 3. En dat doen wij staande. Zil Kranendonk, ik doof u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschade den Heiligen Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, dan gaan wij nu zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 25, vers 7, 8 en 10. Dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn 3 rondgangen. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen straks na het amen van de prediking Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Daar gaat het dan ook over, vanmiddag over bidden. En dat sluit aan op het onderwijs dat onze catechismus heeft gegeven over het gebod. Gebed. Eén letter verschil, jongens en meisjes. Gebod. Gebed. En onze catechismus voegt dat bij elkaar. En dat komt natuurlijk ook door wat er in vraag en antwoord onder 15 stond. Wat we vorige week ook behandeld hebben. Daar staat immers onder andere op dat wij zonder ophouden ons benaastigen. En God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Nadat de wet zo scherp gepreekt is. Met het doel om onze zondige aard bloot te leggen. En begeerig te zijn naar de vergeving van zonden. Spoort onze Heidelberger aan om te bidden. En dat zonder ophouden. Ijverig staat er ons benaastigen tot God te bidden. Waarom? Om de genade. De genade van de Heilige Geest. En nu gaat onze catechismus dan een aanvang maken met het gebedsleven van de christen. Er staat immers in de vraag waarom is het gebed een christenen van nodig. En daar willen we dan naar luisteren gemeente. Het gebedsleven van de christen. Dan staan we stil bij een drietal gedachten. En dan willen we achtereenvolgens ook vraag en antwoord 116, 117 en 118 en 119 behandelen. Allereerst staan we stil bij de gebedseis. Dat is 116. Ten tweede de gebedsgenade. Dat is 117. En dan vervolgens de gebedsinhoud. Dat is 118 en 119. Eerst maar die vraag onder ogen brengen. Waarom is het gebed den christenen van nodig? De naam christen zijn we tegengekomen in zondag 12, nietwaar? Vraag en antwoord 32. En dan verklaart de catechismus ons wie een echte christen is. Dat is iemand die de zalving van Christus deelachtig geworden is. En hij is gezalfd om zijn naam te belijden. Dat is het profetisch ambt. Om zijn leven hem te geven tot een levend dankoffer. Dat is het priesterambt. En om met een vrij geweten te strijden tegen de zonde en de duivel. Dat is het koninklijk ambt. Een christen. Nee, een christen is niet boven alle strijd verheven. En daarom heeft hij juist het gebed zo nodig. Kijk, en dat is direct al voor ons een spiegel. Ben ik al een echte, een ware christen? Waarin is zo'n christen dan te herkennen? Nou, dat zegt het antwoord heel duidelijk. Dat is aan het gebed. En een gebed, dat wordt hier genoemd het voornaamste stuk der dankbaarheid welke God van ons vordert. Dus God eist het gebed. Vanuit het stuk der dankbaarheid. En ach gemeente, dan neem ik aan dat wij allemaal bidden. Omdat we er zo bij opgevoed zijn. Maar gaat het daarom? Nee, je moet dat niet nalaten. En leer je kinderen dat ook maar, Jan en Maaike. Maar het gaat om die ademtocht der ziel, zoals dat genoemd wordt. Dat is dat ademen, dat is dat geestelijk ademen. Wat eigenlijk direct gaat beginnen bij de levendmaking. Als de Heer in je leven komt, dan begin je te ademen, dan begin je geestelijk te ademen. Dat betekent dat je dan direct zuchten gaat en roepen gaat en bidden gaat naar de Heer. Er komt een levende begeerte om contact te krijgen met de levende God. En daarom is het eerste getuigenis dat God van de hemel het tegen Ananias zei over de bekering van Saulus van Tarsus: zie, hij bidt. We hebben dat samen gezongen met Psalm 141. Dat is de hartelijke begeerte van allen die de Heere vrezen. Mijn gebed worden gesteld tot een reukwerk voor uw aangezicht. In de opheffing mijner handen als een avondoffer. En zo klimt dat op tot God. Die ademtocht der ziel. En God, die heeft in zijn woord geopenbaard dat dat nou het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. En waarom eigenlijk? Omdat dat in het verborgene gebeurt. Dat is niet te controleren. Iemand dat ook echt kent, want dat gebeurt in je hart. Dat gebeurt in de binnenkamer van je hart. En dan zoek je ook wel eenzame plekken op en onverwachte momenten dat die ademtocht der ziel als het ware zich uit tegenover de Heere. Maar dat is voor een ander niet te controleren. En daarom is het voor de Heere ook het voornaamste stuk der dankbaarheid. Want daar komt het leven met de Heer in openbaar. Want wat spreekt daarin? Daar spreekt de afhankelijkheid in. Heere, ik kan niet zonder u. En daar spreekt ook de kennis in. Heere, u weet alle dingen van mij. En daar spreekt ook in uit dat iemand dan daarmee belijdt: Heere, ik heb u zo nodig. Ik heb de Heilige Geest zo nodig. Uw genade heb ik zo nodig. Zoals we eindigden met vraag en antwoord 115. En nu staat er in onze catechismus welke God van ons vordert. De Heere roept zijn kerk op: bid zonder ophouden. 1 Thessalonisch 5 vers 17. En hij belooft ook allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid, dat hij hen zal verhoren. En dan gaat het om dat oprechte uit van de nood in je hart. Met een ongedeeld hart. Met een hart waar geen plek meer is voor de wereld en voor de duivel en voor de zonde gemeente. In der waarheid de Heer aanroepen. Ursinus die schrijft in zijn verklaring, ouders, dat dat een weldaad van het genadeverbond is. En die weldaad is toegezegd. En u krijgt een handtekening van die toezegging. Dat gebed, dat wil de Heere aan uw kind schenken. U bent geroepen uw kind bidden te leren. Maar als het gaat om dat levende gebed, dan heeft de Heere dat toegezegd met die woorden dat hij ten dien dagen zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. Zacharia 12 vers 10. Kijk, en daarom mag je ook zeggen: Heere, wat u zelf dan eist, zou u me dat willen schenken? En als u het dan geschonken hebt, eis het dan maar op, o Heere. En dan gaat het als vanzelf. En dan zegt ook vraag en antwoord 116 dat het gebed noodzakelijk is, want er staat dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. O ja, de Heer is bij machte om onmiddellijk zijn genade en de Heilige Geest te geven. Maar dat doet hij niet. Het staat hier heel duidelijk op grond van Gods woord. Beleid de catechismus dat hij dat doet in de weg van het gebed.
En zo vervult hij de belofte van het genadeverbond, ouders. De Heere die laat het zomaar niet wegpakken. Maar de Heere leert daarom te bedelen. En daarom zal de Heere altijd eerst bepalen bij het gemis. Hij opent je ogen daarvoor. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar ook tegelijkertijd de grote weldaad die dan daarin wordt toegezegd. Zodat je ook mag zien wat er te verkrijgen is bij de Heere. Om je uit te lokken. Om zijn genade. En om zijn Heilige Geest af te smeken. Voor zijn aangezicht. En dat zonder ophouden staat er in het antwoord. Met bidden. Oh, denk erom. Niet vergeten wat er dan daarachter staat. En daarvoor danken. Kijk, want dat is ook belangrijk, gemeente. Een wezenlijk onderdeel van het gebed is danken. En wij weten dat het Griekse woord danken, dat is eucharista. En dat betekent genade. Dat is danken om de genade. De algemene genade die de Heere nog geeft. Dat hij onderwijs geeft. Dat hij zijn dienstknechten stuurt. Dat hij je ouders geeft, kinderen die je daarbij opvoeden. Bij een geopend woord van God. Dat je nog een betrekkelijke gezondheid mag hebben. De Heere danken dat hij je dat laat zien. Als de Heere je ogen opent. Dat hij je laat voelen dat gemis. Dat hij je ertoe aanzet. Oh, wat is dat toch een wonder. Wanneer er bekommering komt in het hart. Om die weldaden die de Heere toegezegd heeft. Af te mogen smeken aan de troon der genade. Want je voelt wel. Bidden en bidden, dat is twee. Het gaat hier niet om dat vormelijke bidden. Dat bidden uit je hoofd opzeggen. Dat mag je gerust doen, oh kinderen. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Boze dat ik heb gedaan. Tuurlijk mag je dat doen. En het bidden aan tafel, uiteraard, dat is de roeping. Maar het gaat hier vooral om datgene waar de discipelen om smeekten. Wat we lezen in Lucas 11 vers 1. Heere, leer ons bidden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de gebedsgenade. Want dan vloeit daar automatisch die vraag uit voort, wat behoort dan tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Dus dat is eigenlijk een vraag van een leerling. En die leerling die verlangt om een plaats te mogen krijgen op de school des gebeds. En is dat ook uw bede? Dat je zegt, Heere, zou u me dan daarin willen onderwijzen? En dan gebruikt de Heere zijn leerboek. En dat is de Bijbel. En in de Bijbel vind je talloze gebeden. Met name in het boek der psalmen. Wat hebben we net niet kostelijk gezongen. Psalm 25. Tot drie keer toe. Met drie versen. Zeker de laatste twee versen. Zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Ging uw hart erin mee? Vertolkte het ook de nood van uw ziel, dat je zegt, o, wat zijn ze toch kostelijk, die gebeden in het boek der psalmen. En dan noemt hier onze catechismus drie Bijbelse karakteristieke eigenschappen van het ware gebed. Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord heeft geopenbaard, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroep. Dat is het eerste. Dat is een vrij logische zaak, gemeente. dat wij ons bewust worden, met wie spreken we eigenlijk? Als wij die naam des Heren op onze lippen nemen, zijn we ons dat dan bewust? En als onze catechismus het hier heeft over de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, dan bedoelt de catechismus daarmee ouders de drie enige God, wiens naam op het voorhoofd van uw kind betekend en verzegeld is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo heeft hij zich in zijn woord geopenbaard. En de catechismus spoort dan ook aan om te studeren in dat woord. Wie is hij eigenlijk? Om hoe langer hoe meer ook vanuit het woord onderwezen te worden. Hij is mijn schepper. Hij is mijn onderhouder. Hij is die God die de zondaar opzoekt en roept: waar zijt gij? Hij is de God die de heilsgeschiedenis voltrokken heeft. Hij is de God die zijn Zoon gezonden heeft naar deze aarde, die zijn geest uitgestort heeft. Hij is die God die tot de zondaar komt met de bediening van zijn woord. En dat je je zo richt tot de levende God. En dan, waarmee dan? Nou, met datzelfde woord, want dat staat in het antwoord, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden. Dus dan mag je met eerbied gesproken de Heere lastigvallen met zijn eigen woord, met wat hij ons geboden heeft. Ja, Heere, maar wij kunnen dat niet. En wij hebben dat niet. Zou u het ons willen geven? U beveelt het mij. Dat je je richt op de God des levens. Dat is in het bijzonder een voorrecht voor Gods kinderen. Dat zij die tere omgang met de Heere mogen kennen. Maar dat wil niet zeggen dat de anderen daarvan uitgesloten zijn. Want de eis komt tot ons allen, gemeente. Hij is de bron van alle goed. Hij wordt ons gepredikt als een genadig God, die zelfs het geroep van de jonge raven hoort. Hoeveel te meer niet u en jullie jongens en meisjes, als je je mond open doet voor de levende en de heilige God. Zeg het maar heel eenvoudig: Heere, hier ben ik. U hebt uzelf aan mij bekendgemaakt door mijn opvoeding en door het woord. Maar wilt u mij echte kennis, levende kennis geven van u? Dat je je bewust gaat worden: met wie spreek ik eigenlijk? En wat ga ik eigenlijk doen? Want stel je eens voor, een koning, en je zou daar op bezoek gaan. Dan zou je toch wel willen weten wie die koning is. Je zou een brief krijgen en er zou alleen maar zijn van: je bent welkom, de koning. Je gaat naar je moeder toe en je zegt: welke koning zal dat zijn? Nou ja, dat zal toch niemand minder zijn dan onze koning. Maar zijn naam staat er niet onder. Maar er staat wel een afzender. We moeten eens informeren welke koning dat is. En als je dan echt ook nadenkt over die uitnodiging, dan ga je toch wel heel goed nadenken over wat je dan zult vragen aan die koning. Want als je zomaar komt, dan is dat een bespotting. Kijk, en zo is het geestelijk ook. Dat je je bedenkt: wie is God eigenlijk? Als ik mijn knieën buig, en wat ga ik dan vragen aan God? Daarom gaat ook de catechismus in op de inhoud van het gebed, om ons daarin ook te onderwijzen, geliefde gemeente. Om zo dan de Heere aan te roepen als de koning van hemel en aarde. En dan staat er van harte aanroepen. Met je hart. Dat je het echt ook meent. Ongeveinsd. Zonder dat er een afgod in je hart aanwezig is. Dat kan niet. Dat is een belemmering. Dan kun je niet bidden. Dat je met je hart durft te bidden. Dat je zegt, Heere, kijkt u er maar in. Ook dat vuile, zondige hart. Kijkt u er maar in. Dat hart vol met twijfel en strijd. De Heere spoort daartoe aan. We hebben het gelezen in Psalm 62. Ook met de nood van ons leven. Stort uw liederhart uit voor mijn aangezicht, o volk in zwart. God is onze toevlucht. Tweede eigenschap, dat is en ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Dat is ook een kenmerk, dat je je nood en je ellendigheid recht en grondig leert kennen. Dat zijn belangrijke woorden, gemeente, recht en grondig, opdat wij ons voor het aangezicht van die God verootmoedigen. Voelt u dat? Die nood en die ellendigheid. Dat willen wij niet. Wij willen geen nood voelen. Wij willen geen nood hebben. Wij willen geen ellende voelen en ellendigheid. En daarom schuwen we dat. Wij willen overvloed. Wij willen voorspoed. Welvaart. We willen ons prettig voelen. En daarom, als dit nou een kenmerk is van het echte gebedsleven, ja, dan schuwen we dat eigenlijk. Je bent pas getrouwd misschien en toen hoorde je allerhande kruis en tegenspoed zal de gehuwden overkomen. Dat hoorde je helemaal niet. Ik hoorde dat niet hoor toen ik trouwde in de kerk. Dat ging ik pas later realiseren. Dat ik dacht dat het huwelijksformulier toch zo begint. Maar dat komt omdat die vader een ervaring hadden met het dagelijkse leven, gemeend. Ja, maar dat is toch tijdelijke nood. Ja, dat is ook zo. Maar dat zie je toch ook wel, dat dikwijls de Heere tijdelijke nood gebruikt om ons dit te gaan leren wat hier bedoeld wordt met nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En dat is actueel in het midden van de gemeente, want er is veel tijdelijke nood en we moeten niet gaan inslapen, gemeente, als er zoveel gebeurt in de gemeente. Van een klein kind af tot de oudste misschien wel in de gemeente. Zulke ernstige roepstemmen. En dan komt dat heel dichtbij. En dat de Heere dan nog bemoeienissen met ons heeft door zulke tijdelijke noden te geven. En waarom doet de Heere dat? Waarom plaatst de Heere nou ziekte en rouw en misschien wel financiële teleurstellingen in je leven? Waarom eigenlijk? Waarom laat de Heere je vallen, zodat je plat met je neus op de grond valt en dat je je bezeert en dat je er niks meer van snapt? Waarom doet de Heere dat? Om je te laten voelen dat het tijdelijke leven met al zijn fleur en zijn geur en zijn kleur niet het echte geluk is. Hoe leeg dat is. En wat is het dan een zegen als de Heere erin meekomt in die tijdelijke nood. En dat die tijdelijke nood gebruikt wordt om dit te leren wat hier staat op de school van de Heilige Geest. Dat je je voor God gaat verootmoedigen. Dat je gaat zeggen, Heere, echt waar, ik sliep als een man in het opperste van de mast, terwijl mijn levensschip aan het zinken was. En Heere, ik ben wakker geschud door deze tijdelijke nood. Heere, wat ben ik toch oppervlakkig, wat ben ik toch werelds, wat ben ik toch aardsgezind, dat ik zo weinig bezig ben met de wezenlijke zaken van het leven. Heere, bekeer me toch. Heere, ik heb het niet verdiend dat u naar me omziet. Je voor God verootmoedigen, wat betekent dat woord, kattegezant? Dat betekent je voor God vernederen. Dat je zegt, hier ben ik, als een groot zondaar, Heere, die in onverschilligheid leefde en zo gevoelloos onder de meest ernstige preken kon blijven zitten of zelfs in slaap kon vallen. Voel je? Heere, wilt u toch mijn ogen openen, niet alleen voor mijn tijdelijke nood. Want de duivel die zegt nu tegen mij, van ja, nu je in de piepzak zit, hè. Ja, nu ga je naar God toe. Maar denk je dat je welkom bent bij God? Maar je bent welkom bij God, hoor. Met deze tijdelijke nood. Maar ik hoop dat je dieper graaft. Laat je niet afhouden aan de troon der genade. Want misschien dat de Heere die weg wel gaat gebruiken om dit te leren wat hier staat. Je nood en je ellende. Recht. Dat woordje recht, dat betekent in overeenstemming met het woord van God. Dat woord van God, dat is als een medicijnboek die ons de diagnose wil stellen en die er ons bij wil bepalen. Wat je zo dikwijls hebt gehoord, dat waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En dat je ontdekt wordt aan je zonde en aan je schuld tegenover God. Om je nood recht en ook grondig te leren kennen. Grondig, dat is vooral in het licht van wat je verdiend hebt. Kijk, en dan gaat zo'n tijdelijke nood eigenlijk ook in een ander licht staan. Want dan ga je zien dat je eigenlijk veel erger verdiend hebt dan dat. En begrijp me goed, daarmee wil ik natuurlijk die tijdelijke noden die er in het midden van de gemeente zijn, niet bagatelliseren. Want er zijn ernstige dingen bij. Maar dat je dat gaat zeggen, Heere, dat heb ik. Ik heb veel erger verdiend. Ik heb de dood verdiend. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Door mijn zonde en ongerechtigheid heb ik mij waardig gemaakt, Heere, dat gij mij komt te straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Dat ik mijn nood en mijn ellendigheid recht en grondig leer kennen en mij zo voor God verootmoedig. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, zodat mijn hoogmoedig bestaan gebroken wordt voor God. O, dat is zo'n aangename gebedsgestalte, gemeente. Wanneer we dat mogen ontvangen door de genade van de Heilige Geest. Want dan gaan we die tijdelijke genoden niet meer op de voorgrond stellen. Maar dan gaan we die geestelijke noden op de voorgrond stellen. Dan gaan we dat verstaan. Ja, Heere, dat hebt u wel tegen me gezegd. En misschien is het wel je trouwtekst. Zoek eerst het koninkrijk Gods en al zijn gerechtigheid. En al het andere zal u worden toegeworpen. Maar ach, Heere, ik heb wel een mooi tekst gekregen, maar dat woordje eerst, dat heeft in mijn leven echt een andere invulling gekregen. Jonge mensen, hoort je het? Maar ja, nu heel mijn leven ondersteboven wordt gezet, dan ga je achteraf later de Heere voor danken, hoor. Als dat zo in je leven uitgewerkt gaat worden, geheiligd gaat worden. Hij zegt, ja, Heer, het heeft me op de knieën gebracht. Het kan nog. Maar dat geldt ook al voor Gods kinderen, gemeente. Ook die hebben dat telkens weer nodig. Dat hun nood en hun ellendigheid grondig en recht gekend worden. En dat ze opnieuw weer verootmoedigd worden voor Gods aangezicht. Want dit is een kenmerk van de ware pelgrims. Die zo biddend hun weg gaan. Maar als zij weer terugvallen in hoogmoed of in ijdel zelfvertrouwen, in zelfliefde. Als dat hun hart weer gaat vervullen, dan komt de Heere hen te kastijden. Dan komt de Heere hen ook tegen, om hen weer wakker te schudden en hem weer op hun plaats te krijgen in de ootmoed voor God. Dan laat God hen struikelen, niet omdat hij lust heeft tot plagen, maar juist om hen opnieuw weer in de ootmoed te brengen voor de Heere. En dan gaan we naar de derde pijler van het ware gebedsleven. De eerste pijler is dus gericht tot de levende God. De tweede pijler is in ware ootmoed tot God. En de derde pijler, dat is dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dan gaat het hier om de verhoring. En de grond van de verhoring, de vaste grond staat hier. Ik ben het niet waardig, Heer. Maar dat gij mij verhoort, niet om mijnent wil, maar om Christus wil, om des Heeren Christus wil. Dat is een grondgemeente die moet aan je bekendgemaakt worden. Want anders dan zoek je de grond in je gebedsgestalte. Dan zoek je de grond in je tranen. Dan zoek je de grond in, ja, dat je zo oprecht, zo hartelijk je gebed mocht uitstorten voor de Heer. Dan zoek je de grond in, ja, in wat je voelt, wat je ervan voelt. En daarom is het zo profijtelijk voor een mens als hij van alles afgesneden wordt. Dat hij al zijn grondjes gaat verliezen. En dat de Heere hem leert wat de enige grond is van de gebedsverhoring. En dat is de verdienste van Christus, geliefd. Dat God dan soms lange tijd wacht om je te verhoren. Omdat je dat niet ziet. Dat de Heere je gaat oefenen als hij dan zo zwijgt. Dat kan ook andere redenen hebben, maar om het toe te spitsen op dit derde kenmerk, dat de Heere je dan gaat oefenen in, ja, in je rechteloosheid. Dat je geen recht hebt op verhoring. Dat je geen recht hebt op welke weldaad dan ook. En waarom heb ik daar dan geen recht op? Ja, omdat ik het verzondigd heb. Dat God eigenlijk de zondaar niet kan horen. Dat God de zondaar van voor zijn aangezicht moet wegdoen. En hij zegt het ook, hè, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. En dat God zijn volk gaat oefenen in wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Hij zegt tegen zijn discipelen dat zij in zijn naam tot de Vader moeten gaan. En al wat gij bidden zult in mijn naam, dat zal u gegeven worden. Dus dat zij moeten leunen en steunen op die middelaar. Op die grote voorspreker in de hemel. Dat hun gebed verzoend moet worden voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. En dat dat gebed moet aangeraakt moet worden met een kool van het altaar van het offer van Christus. En gelegd wordt op het reukofferaltaar van Christus, gemeente. En dat ik daarom alleen om Jezus wil verhoord kan worden. Om zijn naams wil. Had Daniel daar toch een zicht op als we dat lezen in Daniel 9 vers 18. Daar zegt Daniel, om uw naams wil, o Heere. Verhoor mij naar de grootheid van uw barmhartigheden. Dan doet hij een beroep op het hart van God. Door het geloof. O Heere, ik werp mijn smeking voor uw aangezicht. Niet op mijn gerechtigheden. Maar op uw barmhartigheid die groot is. Om zo nou te mogen smeken. Voor het aangezicht van God. Van de levende God. Dat hij een werkelijk persoon voor je is. Dat je een tere omgang met die God hebt, met de levende God. En dat je je nood en je ellendigheid recht en grondig mag leren kennen, Heer. Ik ken het nog niet grondig en recht genoeg. Heer, wilt u mij telkens maar weer ontdekken aan mezelf. En mij arm maken en arm houden. Een arme van geest. Die leert om te steunen en te leunen op de verdiensten van Christus. Om zo voor zijn aangezicht te mogen komen. En dan ook te bidden. Ja, wat te bidden. Onze derde gedachte. De gebedsinhoud. En daar zullen we inderdaad kort over zijn, gemeente. Omdat vraag en antwoord 119. Het Onze Vader verder ontvouwd wordt. Maar dan toch nog eventjes dit. Daar staat er in de catechismus: wat heeft ons Gode bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nood druft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Dan gaat het hier over het gebedsleven van de ware christengemeente, in onderscheid van de huigelaars. Waar Heer Jezus ook zo voor waarschuwt. Als hij in Matthäus 6 zegt dat die mensen altijd proberen om gezien te worden. En dan moet je niet denken dat elke huigelaar op de hoek van de straat gaat staan te bidden. Maar dat huigelachtig bestaan, gemeente, komt ook openbaar wanneer mensen, ja, soms opscheppen over hun gebedsleven. Gods kinderen, die schamen zich vanwege hun gebedsleven. En die verfoeien dat voor het aangezicht van de Heer. Als ze ergens ontdekken dat ze een zondaar zijn, dan is het juist op dat punt. Bitterloos gaan ze dikwijls over de aarde. Maar de Heer Jezus, die spoort ze aan. Ga in je binnenkamer en doe je deur maar op slot. Houd iedereen en alles er maar buiten. En wees dan in het verborgene met uw Vader. Matthäus 6. Nee, niet pronken met het gebed, gemeente, en met allerlei godsdienstige vormen. Ja, we zijn wel geroepen om in het openbaar te bidden. Vader, u aan tafel met uw kinderen. En ook samen met je kinderen, s'avonds als ze naar bed gaan. En de dominee in het openbare gebed, de ouderling op huisbezoek. En als we s'avonds visite krijgen en er is een gelegenheid om dan af te sluiten met gebed. Daar zijn we toe geroepen. En dat roept ook de doop ons toe. Om zo ook met onze kinderen om te gaan. Zodat onze kinderen zo kennen. Als een biddende vader en een biddende moeder. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier vooral om dat bidden in de binnenkamer, in je hart. Zomaar op de fiets. Zomaar in het magazijn. Zomaar achter de strijkplank. Dat je je hart opheft tot de Heere. Als die ademtocht. En dan staat hier met al je geestelijke en met je tijdelijke nooddruft. Het woordje nooddruft, dat is wat je nodig hebt. En dan weer schuift onze catechismus die geestelijke nooddruft voorop. En beleid dat dan maar voor zijn aangezicht. Je geestelijke nooddruft, begin dan maar met je mond. Als je zegt, ik kan mijn hart er niet in meekrijgen, dominee. Begin dan maar met je mond te zeggen dat je een zondaar bent. Zeg dat maar tegen de Heer. En al kun je je hart er dan niet in meekrijgen. En misschien word je wel geplaagd door een bepaalde zonde in je leven. Die zo'n heerschappij heeft. Dat je eigenlijk nauwelijks kunt luisteren. En dat je helemaal niet kunt bidden. En dat je daar soms overdag zo mee geplaagd wordt. Dat je het niet van je af kunt schudden. Dat je zegt, ik lijk er wel aan verslaafd. Bid dan maar of de Heer die heerschappij van die bepaalde zonde wil wegnemen. En als je dan gaat bidden met je mond, bejaarde broeder en zuster in ons midden, En de duivel die fluistert je dan in. Je bent veel te laat, man. Hou maar op met bidden. Dan bid je maar. Heere, wilt u die duivel toch bij me weghalen? Want die werpt me in dat ik te laat ben. Dat het voor mij niet meer kan. Vraag of de Heer hem wegdrijft. En als je bekommerd over de aarde gaat. En je wordt voortdurend bestreden met de gedachte. Man, je bent zelf begonnen. Het is allemaal gemoedswerk en dat zijn allemaal tranen omdat je een beetje emotioneel bent en omdat je in tijdelijke nood bent. Dan bid je daar maar om of de Heere daar licht over wil geven. Bidden is ook een wapen. Bidden is om tegen jezelf in te bidden. En om tegen die inwerpingen in te bidden. Die geestelijke nooddruft. Dat is dat je worstelt met je ziel. Ja, maar dominee, ik heb geen kracht om te bidden. Dan vraag je maar om kracht. Ik heb geen woorden om te bidden. Dan vraag je maar om woorden. De Heere die heeft je mond gegeven. Het woord gegeven. Kom maar met het woord tot de Heere. En als je niet echt levende zondekennis hebt, dan vraag je daar maar om. En ook wanneer je aanvankelijke genade hebt leren kennen. Om verdiept te mogen worden in het geestelijke leven. Met al je geestelijke nooddruft. Dat je zegt, ik ken er nog zo weinig van, Heere. Breng het voor de Heere neer. Verootmoedig je voor de Heere. En vraag om de genade van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest je toch dat geloof geeft. Om door het geloof te mogen bidden. Want als je door het geloof bidt. Dan ga je dat verstaan wat de Heer Jezus zegt. Klopt, klopt. Er staat een werkwoord in het Grieks. Houd aan met kloppen. Houd niet op totdat die deur open gaat hoor. En zoekt. En gij zult vinden. En bidt en u zult ontvangen. Dat is eigenlijk ten diepste al. Het gebed des geloofs geliefden. Want het geloof vermag veel. Het geloof is een krachtig wapen gemeente. Met eerbied gesproken. Daar kan de Heere niet tegenop. Dat bedoel ik natuurlijk eerbiedig. Want de Heer is onoverwinnelijk. Maar hij laat zich verwinnen door het geloof. Denk maar aan de Canaanese vrouw. Die ook mocht volharden in het geloof. Ja, ook in je geestelijke strijd. Dat je dat wapen mag hanteren. Terwijl de Heer je die geestelijke wapenrusting wil geven, kindersheer. Om staande te blijven in je strijd. Ja, gemeente, ook met je tijdelijke nood. Met je tijdelijk verdriet. Met je rouw. Met je pijnlijk lichaam, wat je elke dag in je omdraagt. Met je zwakke geest, dat je psychisch er niet tegenop kunt. Met je financiële nood. Je durft er niet met een ander over te praten. Met de beproevingen in je gezin. Met je kind. Je weet niet meer hoe je het kind moet benaderen. En over je huwelijk. Dat je zegt, wij lopen muurvast. We leven als broer en zus naast elkaar. We geven elkaar al lange tijd geen kus meer, dominee. Met je huwelijk. En dat je kinderloos blijft. En met je familie waar je geen raad mee weet, met je werk. Of te midden van je vriend. Noem maar op. Ik ben een boek aan het lezen. Van het St. Taylor en Maria zijn vrouw. Kostelijk boek moet je kopen. Als hij verkering krijgt met zijn vrouw. Dan komt hij in aanraking met de Victoriaanse levensstijl. En in die kringen waren ze gewend om hele mooie lange gebeden te bidden. Met vloeiende woorden. En dat deed Hudson Taylor helemaal niet. En toen ze Hudson Taylor het dan ook tegenkwamen en met hem kennis maakten, ja, vonden ze hem maar eigenlijk iemand die eigenlijk een soort heropvoeding, een geestelijke heropvoeding moest hebben. Maar Hudson Taylor had een heel ander gebedsleven. Hij noemt dat onderhandelen. Onderhandelen. En is dat niet een kostelijk woord? Met de meest kleine pietluttigheden onderhandelde hij met God. En hij was niet beschaamd, gemeente. En dat werd dikwijls ook beproefd om te wachten. Maar hij keek uit naar de uitkomst terwijl het beproefd werd. Ja, dan ben je er jaloers op. Dan zeg je, Heere, dat is nou dat echte gebedsleven. Dat omgaan met de Heere. En daarin wordt de Heere nou zo geëerd. Juist in die dingen waar de wereld zijn schouder over ophaalt. Maar waarin een kind van God nou de Heere zo hartelijk nodig in heeft. Amen. Eindigen met gebed. Ach Heere, geef ons gebed, dat hebben we telkens nodig. Maar u hebt het beloofd. Ten dien dagen zal ik uitstorten de geest der genade. Dat is het eerst, want het is pure genade. Wanneer u in het hart het gebed ontsteekt. Dat ware geloof ontsteekt, waardoor wij geloven, nu gaat de hemel open. Nu is er een God die hoort. God heb ik lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Geef het toch, Heere, aan een ieder van ons. Dat we toch niet alleen door het leven zullen gaan. Om alleen uit het leven te moeten. Wees gij ons toch genadig. O Heere, vergeef toch al onze ongerechtigheden. Die groot zijn. Die ons aangekleefd hebben in het bloed van Christus. Gaat u met ons en aanvaard onze dank. En hoor ons en zegen ons om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 65 vers 1. Laat de catechisanten hun Bijbel met uitleg vanavond meenemen. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.